Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Ja, daar zijn we weer met de podcast Koffiecorner. Alles over FC Groningen. En dat doen we elke maandag met Stefan Bleker, onze FC Groningen-watcher hier bij RTV Noord. En natuurlijk ook vaste gast inmiddels, Koert Elschot. En laten we maar meteen beginnen met de stellingen.
Een nieuwe presentator.
Ja, ook dat. Want Nivino die kan even niet vandaag. Dat vinden we denk ik met z'n allen heel jammer.
Het is een beetje arrogant gedrag wat hij aan het vertonen is. Hij mag woensdag de verkiezingsavond presenteren voor RTV Noord. En nu dan worden eerst dit soort dingen afgestoten.
Ja, een beetje promotie heeft hij gemaakt, zeg maar.
Ja, dat denkt hij. Huh? Ja. Maar ja, hij vergeet een beetje waar hij vandaan is gekomen. Dus, maar dat is niks te nadelen van jou, Henk.
Okay. Dus vandaag even met een andere stem. Ik ben Henk Elderman. Normaal gesproken dan schuif ik altijd aan bij onze andere podcast. Die wordt later vandaag dan opgenomen. En dat heet Kleedkamer Noord. Maar nu gaan we het over FC Groningen hebben. Een aantal stellingen natuurlijk, zoals vertrouwd. Stefan, ik wil even met jou beginnen. Groningen heeft niks in de play-offs te zoeken.
Oneens.
Koert.
Oneens.
Oh, jij geeft dan ook antwoord.
Ja, zeker. Alleen als het mag, hè?
Ja, nou, kijk, ik luister niet zo vaak naar deze podcast. Dus ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Maar Koert, ik heb een hele pittige stelling wel voor jou. Postema, Romano Postema, is de ideale pinchhitter. Hij is geen basisspeler.
Eens of oneens?
Op dit moment eens.
En Stefan, als je op deze manier wint, zoals FC Groningen deed tegen de NEC... Ja?
Ik ben het eens.
Oh, jij geeft dan ook antwoord.
Ja. Dat van Koert, hè?
Ik dacht dat het om de beurt was.
Ja, jij moet de leiding maar pakken.
Ja, en Stefan, als je op deze manier wint, dan vergeet je al snel slecht voetbal.
Ja, 100%.
Ja, eens. Ja.
Koert, tot slot. Ik kan me geen sfeeractie herinneren in het Oosterparkstadion.
Maar ik vond de sfeer de zaterdag ook al wel lekker inzetten, moet ik zeggen, hoor.
Maar kun jij je nog iets herinneren van een sfeeractie in het Oosterparkstadion? Want daar heb jij gespeeld voor Groningen.
Ja, dat weet ik. Maar er zullen ongetwijfeld een aantal geweest zijn. Maar dat schiet me zo 1, 2, 3 neer. Echt
dat
sfeer,
daar waren ook wel mooie, weet ik nog, in het Oosterparkstadion. Had je... Ik weet nog natuurlijk die laatste wedstrijden. Hè, voordat Groningen overging naar de Euroborg. Had je tegen eerst ook NEC volgens mij. Dat was de laatste tegenstander toen in de Eredivisie. Wonnen ze, net als zaterdag natuurlijk. En bij Volendam, de echte laatste wedstrijd, had je ook wel van alles. En daarvoor werd het er ook wel het een en ander af en toe georganiseerd. Maar zo groots en tof. Als het zaterdag was, dat kan ik me ook zo niet herinneren.
Gaan we het allemaal over hebben straks. Inderdaad, eerst maar eens naar die wedstrijd van zaterdagavond was het alweer. Het is 2 dagen geleden alweer. Maar we kunnen deze wedstrijd niet zomaar voorbij laten gaan natuurlijk. Want het was spectaculair. Ja. Er zat alles in. Een rode kaart voor NEC. Een achterstand van 3-2 tegen 10 man. En dan toch nog die winnende treffer uiteindelijk van Romano Postema. De hele Noordtribune in rep en roer. Het was allemaal Hosanna. En Groningen voegde gewoon lekker 3 punten aan toe. Aan het totaal. En ik zei net tegen jou, Stefan. Ja, Groningen staat nu op een play-off plek. Staat nu 8e. En heeft daar wellicht helemaal niks in te zoeken. Ja, mensen zullen zeggen van, Groningen hoort daar gewoon. Hoe kijk jij terug op een doldwaze avond in de Euroborg?
Ja, het was bizar. De emoties vlogen van links naar rechts. En ik had eerst, ze maken die 1-0. Ik denk, eindelijk. En ook een beetje met het oog eigenlijk op die weken hiervoor. Denk ik, een goed begin. En probeer dat nu maar gewoon eens uit te bouwen. En eindelijk eens rustig, lekker zo'n wedstrijd winnen een keer met 2-3-0. En dat was eigenlijk wat ik dacht toen ze die 1-0 maakten. Ja, en wat er daarna allemaal gebeurde. Groningen werd na die rode kaart, die trouwens echt belachelijk was. Een waardeloze scheidsrechter, die Van der Rijk. En als je zo langzamerhand toch eens gaat kijken naar al die scheidsrechters in de Eredivisie, ja, is echt lachwekkend. Zo slecht. En dan zit er zo'n Geuze Bujoek in Zeist. Toch een gerenommeerde scheidsrechter. Ja, dan vraag ik me toch af, wat ben je daar aan het doen?
En... Ja, het vervelende is, het verschilt ook per wedstrijd. Hè? Wie er bij de VAR zit in het hok. En natuurlijk, elke scheidsrechter heeft zo zijn eigen mening. Maar dan denk ik, ja, hij moet misschien die kaart geven. Hè? Dat doet hij natuurlijk in een mum van tijd. Maar als je dan, stel dat je even zou wachten en de VAR zou, hè, bij de VAR zou informeren. Dan zou je ook zien waar het en hoe het begint. Hè?
Ja.
Want volgens mij heeft
met
hij dat
Strandlarsen, een... daar begon het mee. Ja. Met die bal nog even tegen die jongen aan tikken.
Ja.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen. Voor hetzelfde geld maak je als scheidsrechter zo'n wedstrijd kapot. Ja, nu in dit geval voor NEC, voor NEC. Maar desondanks blijft het wel een hele mooie wedstrijd.
Ja, het was bizar eigenlijk. Hè? Want Groningen komt daarna heel snel op voorsprong. Denk je, nou, kat in het bakkie, nu heb je hem. Heb je die vrije trap van Schöne, waar Leeuwenburg weer aan het slapen was.
Ja, vond je dat?
Ik vond dat hij hem had mogen hebben. Ja, je voelt aan alles dat hij in die hoek gaat.
Ja, kijk, wat ik verbazingwekkend vond is dat... Je weet wat Schöne zijn kwaliteit is, hè? Natuurlijk zijn trap. En een hele goede vrije trap. Maar ja, goed, de keeper kiest natuurlijk om in de andere hoek te staan... en die muur zet hij allemaal perfect neer. Je kan discussie hebben over of die moet pakken of niet. Maar wat ik het meest verbazingwekkende vond is dat die muur blijft staan. Als die muur springt, ik denk dat hij er dan op dat moment niet in gaat.
Ja, dat zou wel een afspraak zijn. Want dan zijn ze tegenwoordig weer bang dat ze hem eronder doorschieten. Ja, we hadden geen muur liggen, hè?
Nee. Hoe vaak gebeurt dat?
Nou ja, bijna
hoe vaak heeft hij hem dit seizoen onder de muur doorgeschoten?
Ja, niet.
Maar is dit dan een gevalletje waarbij je kunt zeggen van... stel dan geen muur op, bijvoorbeeld? Dat wordt ook wel eens geopperd, hè?
Absoluut niet, van die afstand helemaal.
Nee, dan zet NEC
een muur is dan
muur
eigenlijk
neer.
Wel verplicht.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Maar
ja.
Hij was niet heel ver in de hoek. Die bal had wel wat snelheid, maar ook niet heel veel snelheid. Nee. Ja, ik vind dat hij hem echt had... Ik vond Leeuwenburg de laatste weken uitstekend... maar ik vond hem zaterdag toch wel weer wat minder. Maar dat gold trouwens voor heel veel spelers, hoor. Maar ja, dat maakte natuurlijk wel het foutenfestival... uiteindelijk het spektakelstuk.
Ja, en had jij dan nog verwacht, Stefan, dat Groningen dit nog recht ging breien?
Nee, zeker niet. Nee.
Nee.
Nee, we zaten op de duur in... wat was het, minuut 75. En NEC was tot die tijd gewoon echt de betere ploeg. En je had heel veel geluk dat die Matson bijvoorbeeld... Die uiteindelijk een doelpunt wel maakte... toch ook wel redelijk wat kansen miste. Maar het was bizar, joh, het verschil in kwaliteit. Groningen kreeg er gewoon echt totaal geen grip op.
Ik zag ergens ook opduiken, Koert, dat NEC een beetje tiki-taki voetbal speelde.
Ja,
dat zien we zelden op de Nederlandse velden.
Ja, precies. Ik denk dat dit een van de betere, zo niet de beste wedstrijd van NEC was dit seizoen. Qua veldspel, hè. Als je ziet, het was eigenlijk een beetje des Ajax. Heel kort bij elkaar, heel kort positiespel. En het was ook niet zo dat Groningen er niks aan deed. Want die jongens die waren wel goed aan het afjagen, maar... Ja, ze kwamen er gewoon op een of andere manier niet aan. En het leek er ook niet op dat NEC met 10 man speelde.
Wat ik niet begreep eigenlijk, hè, dat Groningen na die rode kaart... toch met 5 man achterin bleef spelen. Ik begreep daar echt niks van. Ik denk, waarom haal je er bijvoorbeeld dan niet een verdediger gewoon af? En zet je daar een wat meer aanvallend ingestelde speler neer? We hadden Van Hintem, we hadden Te Wierik, we hadden Casemiro. Die stonden allemaal toch wel vrij... in die achterste linie. Had je nog een Duarte die af en toe weer wat terugzakt. Het was gewoon zoveel spelers aan de verkeerde kant van de bal eigenlijk... als je zelf balbezit had. Je kwam er gewoon totaal niet aan te pas.
Nee, en dat kwam denk ik ook met name omdat NEC zo goed speelde.
Nee, zeker.
Het was echt wel verrassend. Ik denk dat, ik zei het ook na de wedstrijd... als NEC dit hele seizoen op deze manier had gespeeld... Ja, dan hadden ze in de top 4 gestaan. Mm-hmm. Maar ja, dat is ook niet zo. Ze kregen op een of andere manier... hadden ze gewoon de vleugels. Alles lukte ook. En op het moment dat Groningen de bal een keer aanraakte... of onderschepte... kwam die ook nog toevallig dan... of wat is toeval... weer bij een speler van NEC terecht. Waardoor ze toch in balbezit bleven. Ja, het was wel genieten, moet ik zeggen, als voetballiefhebber. Hè? Ik ben natuurlijk Groningen supporter, maar het leuke van die wedstrijd was ook... Hè, dat NEC natuurlijk ook wel beter veldspel had. Maar toch aan beide kanten, in beide 16 meter gebieden... was het gewoon en bleef het gewoon gevaarlijk. Ook Groningen was gevaarlijk. Dus dat vond ik wel heel mooi om te zien.
Ja, er gebeurde zoveel. Volgens mij hadden beide teams iets van 20 ballen schoten richting de goal.
Ja, moet je nagaan.
Dat zijn bijna handbalpercentages, weet je wel. Het was ja één groot spektakelstuk. En juist omdat er zoveel verkeerd ging, want bij Groningen, Leeuwenburg haalde het niveau niet. Te Wierik was dramatisch. Van Hinten bakte er niks van.
Kassan Wierjo. Waar jij nog mee sprak na afloop. Ja. Die zei ook van, ja, ik heb heel slecht gevoetbald.
Ja, vind ik dan wel mooi. Ben je eigenlijk ook direct uitgeluld. Ja.
Want ja, en Buijs zei ook, het was slecht. Maar ja, maar je wint wel.
Het was wel heel leuk.
Ja.
Ja. Dus ja, wat heb je dan liever? Heb je dan liever een wedstrijd waarin Groningen gecontroleerd met 2-0 wint? Iedereen gaat tevreden naar huis en eigenlijk dag later denk je er niet meer over. Of zo'n wedstrijd waar heel veel verkeerd gaat.
Mm-hmm.
Meeste supporters denk ik wel 2-3 keer de samenvatting hebben gekeken. Ja. Want ja, het was fantastisch.
Ja, weet je jullie gedachten trouwens ook terug naar die wedstrijd, die legendarische wedstrijd, ook in de Euroborg tegen Vitesse. Ja. Toen Groningen met 3-1 achter stond. En toen Suárez, hè?
Ja.
Ineens opstond.
Ja. En ook daar zat een dubieus moment in van Dick Jol was het toen, volgens mij. Die Groningen een hele goedkope strafschop gaf. Daardoor kwam Groningen terug tot 3-2, volgens mij. Ook in de 80ste minuut door Koen van der Laak.
Ja.
En toen begon de Suárez-show. En toen kreeg hij nog die paraplu van Royans na die wedstrijd. Omdat daar een incident een week eerder had plaatsgevonden.
Ja.
Ja, was wel mooi toen.
Ja, ja, was een bijzondere wedstrijd.
Ja, ook, en dan denk je van als supporter zijnde en ook als volger zijnde, nou, ik blijf nog even lekker lang in de Euroborg hangen. En dat kan dan ook wel. Was jij ook in het stadion, Koert?
Zo dacht niet iedereen erover. Oh. Want op een gegeven moment, ik weet niet meer in welke minuut het was. Toen er liep iemand voor mij langs op die tribune. En die een beetje arm zwaaien. Zo van, oh joh, het is helemaal niks. Ik ga er vandoor. Ik ga naar huis. Ja.
En zei diegene ook van, ik kom hier nooit weer of zo. Nou, dat hoor je ook wel eens, hè?
Bijna. Ik denk dat hij zich thuis nog wel even achter zijn oren had gekrapt.
Ja,
tot grootste spektakel heeft hij daarna gemist.
Ja, inderdaad. Want ik ga daar even te gemakkelijk aan voorbij natuurlijk. Want we moeten het natuurlijk nog wel even hebben over Romano Postema. Ja. Die komt er dan in de 78ste minuut volgens mij. Ja. En dan 2 minuten later ligt hij erin. Ja. En dan in de 2e minuut van de blessuretijd maakt hij ook nog de winnende.
Ja.
Ja, dat is een droom voor zo'n jongen natuurlijk die uitkomt.
Eindelijk zou je zeggen.
Eindelijk, inderdaad. Ja. Want we hebben zijn eerste goal natuurlijk allemaal gezien. Uit bij Heracles dit seizoen. Mm-hmm. En daarna is hij toch eigenlijk weer een beetje verdwenen in de anonimiteit.
Ja.
Af en toe een keer een invalbeurt.
Nou, eigenlijk elke week bijna wel een invalbeurt. Ja, maar kort en...
Ja.
Ja, het is meer een beetje de keizers baat bijna.
Ja,
dat
te kort om echt nog wat aan te kunnen richten. En nou, nu had hij dan 12 minuten. Ook maar kort natuurlijk. Maar ja, de wedstrijd was er natuurlijk ook wel een beetje naar.
Ja,
Groningen had een man meer natuurlijk. Hè. Dat moeten we niet vergeten. En NEC, ja, goed voetbal. Maar liep natuurlijk wel een beetje op het eind.
Eerlijkheid gebied wel te zeggen. Bekerwedstrijd wordt Groningen eruit geknikkerd natuurlijk. Ja. Toen waren de rollen eigenlijk omgedraaid.
Ja,
hè. En nu pakt het voor Groningen natuurlijk wel goed uit. Maar wel mooi voor Romano Postema natuurlijk. Een beetje loon na werken. Ik bedoel, hij valt elke wedstrijd in, hè, Stefan, zoals je zegt. En ja, hij werkt er wel keihard voor op het moment dat hij binnen de lijnen komt. En dan zie je ook wel dat er, niet altijd, maar er gebeurt wel eens wat. Hè? Qua, in ieder geval de drive, zeg maar. En dat heeft hij eigenlijk altijd wel. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Hè. Als invallen zijn is het natuurlijk altijd moeilijk om meteen de stempel ergens op te drukken. Maar zaterdag was wel zijn wedstrijd natuurlijk.
Ja, en moet je nou zo'n jongen eens een keer een kans geven in de basis?
Nou, op dit moment niet. Heb je helemaal geen reden voor. Los van het feit dat het natuurlijk geweldig is hoe dit allemaal was zaterdag. En wat voor geweldige avond hij heeft gehad. Maar ik vind andere spelers, Jurgen Sand-Larsen, staat natuurlijk niet voor niets op die positie van de eerste spits.
En staat hij ook niet ter discussie?
Die staat absoluut niet. Nee, die is
een 10e goal inmiddels.
Ja, maar hij is ook gewoon beter. Zo eerlijk moet je toch gewoon zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Maar hij is beter nu dan Postema. Ja, so be it.
Gewoon laten staan, zoals het nu staat.
En dit kan voor Postema natuurlijk wel heel prettig zijn. Hè, dat je hier toch weer wat vertrouwen uithaalt. Want ja, we weten, die jongen kan doelpunten maken. Maar het werd nu wel een keer tijd ook.
Ja, Ja, maar we lopen nu tegen het einde van het seizoen natuurlijk. Kijk, stel nou dat zo'n jongen ja, ook de resterende wedstrijden van het seizoen ja, niet echt meer aan bod komt. Ja, dan hangt er toch vaak weer de vraag boven van ja, wat moeten we met zo'n jongen? Moeten we hem een keer verhuren een seizoen? Nou, hè, zoals al gebeurd is bij Den Bosch.
Want, hij is nog steeds hartstikke jong, hè?
Ja, dat snap dus, ik. Maar ja, ja.
En ook, er is helemaal geen noodzaak om...
Nee, maar ook het publiek wil graag natuurlijk dat... Hè, want de roep is er natuurlijk ook wel eens geweest hè, in het verleden. Van,
ja, maar hij heeft
we willen Postema in de basis.
Hij heeft natuurlijk hè? Ook wel een paar keer in het verleden kans gehad, hè?
Ja, en toen pakte hij de kans niet, wil je zeggen.
Nee,
ja.
Maar hij is nog steeds hartstikke jong. Het gaat nu leuk. Hij heeft nu eindelijk die doelpuntjes gemaakt. Gewoon lekker zo verder gaan.
Ja, kijk, en op het moment dat je zegt van... Hey, hij moet echt basisspeler worden. Ja, kijk, je hebt inderdaad een Strand Larsen nu voor je. Ja, die knikken er niet zomaar uit natuurlijk. Ik bedoel, die is gewoon heel erg belangrijk. Niet dat Romano dat niet is, maar op dit moment... ja, is hij gewoon eigenlijk de onbetwiste nummer 1 op die positie. En natuurlijk is hij jong, natuurlijk wil hij graag... en het zal op een gegeven moment ook wel moeten natuurlijk. Hè? Want hij moet natuurlijk wel een rits wedstrijden gaan spelen. Nou, je krijgt straks te maken ook met een trainerswissel. Je weet ook niet wat er dan gebeurt natuurlijk. Hè? Misschien zegt die trainer wel van... hey, jij bent een van mijn spitsen. Ja, dat weten we natuurlijk niet. En alles valt en staat natuurlijk ook met zijn eigen ontwikkeling.
Ja, en daar komt nog bij natuurlijk hè? Strand Larsen, spits nummer 1 nu van Groningen. Ja, er is de afgelopen tijd al wel wat belangstelling geweest. Je weet nooit wat er in de zomer gaat gebeuren.
Het zou zomaar kunnen dat Strand Larsen natuurlijk aan zijn laatste jaren hier bezig is. Dat zou ik niet heel verrassend vinden. Ik denk niet dat je dan al moet zeggen... Romano Postema is onze echte nieuwe nummer 1 spits. Ik denk dat hij daar nog niet klaar voor is.
Mm-hmm. Oké, wat moet er dan, wat moet hij dan nog meer laten zien?
Nou ja,
moet hij nog ontwikkelen?
Hij moet gewoon op deze manier doorgaan.
Mm-hmm. Ja, maar wil hij dat zelf ook? Want kijk, we hebben natuurlijk voorbeelden te over. Hè. Remco Balk bijvoorbeeld zit nu bij Utrecht op de bank. Speelt 1 goede wedstrijd tegen Ajax. Maakt de winnende tegen Ajax. Wordt verkocht.
Ja,
ja en verpiet het daar op de bank. Dat zou natuurlijk ook heel jammer zijn.
Hij stond in de basis hè, gisteren.
Oh, oké. Dus we komen hem zondag tegen wellicht.
Dat zou kunnen.
Ja,
was ook dreigend, moet ik zeggen.
Nou, een paar keer zelfs.
Ja.
Ja, hij deed helemaal niet onaardig tegen PSV. Nee.
Maar dat is altijd, bij spelers die een bepaalde leeftijd hebben... vooral jonge spelers natuurlijk, die staan dan een beetje op de wip... zo van, ja, wel spelen, niet spelen, wel spelen, niet spelen. Ja, dan moeten alle sterren net ineens goed staan... en jij moet elke week moet je laten zien dat jij de onbetwiste nummer 1 mag gaan worden... Wil je uiteindelijk basisspeler gaan worden?
Ja, je hebt ook gewoon geluk nodig. Hè? Kijk naar Bjorn Meijer.
Ja.
Ja, op de duur komt er dan een plekje vrij aan die linkerkant. Noodgedwongen. Goedmanson wordt verkocht. Dan wordt eerst Van Hintem daar neergezet. Hij had toen ook nog wat blessures. Hè? Dus zat er ook nog niet helemaal bij. Maar op de duur krijgt hij een kans. Dan wordt er gegokt een beetje natuurlijk. En dan pakt hij zo'n kans met beide handen aan. Waardoor hij nu helemaal niet meer uit het elftal te denken is bij.
Nee, inderdaad.
Dat zijn ook dingen, gelukjes, die jonge spelers natuurlijk gewoon nodig hebben.
En dat is ook gewoon een normaal proces, hè?
Ja.
Het is niet zo dat iedereen kan putten uit talent als Arjen Robben bijvoorbeeld, die er ineens op zijn 16e meteen al staat. Dat is echt uitzonderlijk. Maar ja, voor de meeste spelers gaat het via deze weg.
Ja, nu stipte ik het al even aan zojuist. Hè? Jij zei, Koert, van ja, dat viel ook wel mee, want er gingen ook wel wat mensen weg. Maar het feestje werd gevierd in de Euroborg met de spelers natuurlijk. En met name dan voor de Noordtribune. Maar je wilt dan ook nog eigenlijk wel wellicht wat langer in het stadion blijven zitten als supporter zijnde. En ook als volger, zoals jij, Stefan. Maar ik heb begrepen dat de sluitingstijd naar beneden is geschroefd.
Het was voor 12 uur al gedaan.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk best wel opvallend. He, want alles mag nu weer, alles mag weer open. Maar ze zijn hartstikke strikt. 3 uur na de wedstrijd, kranen dicht. En dan wordt het stadion leeggeveegd. Ook de skyboxen. Ja, en dat is toch ook best wel een beetje een doorn in het oog bij een aantal sponsoren.
Ja, en waar heeft dat mee te maken dan? Dat die sluitingstijd...
Ik durf dat niet helemaal te zeggen waarom ze dat doen. Ik kwam Nijland trouwens tegen, die was in het stadion.
Na 12 uur?
Nee, voor de wedstrijd zag ik hem. En was wel mooi, want hij zei... Ja, Marieke vroeg al, hoe laat moet ik je ophalen? Zei Nijland van... waarschijnlijk een uurtje of 10 al, want dan gaat de handel hier al dicht. Maar dat is wel iets wat sinds deze nieuwe directie is ingevoerd. En ik denk dat je daar wat ja, meer gevoel toch voor moet hebben eigenlijk. Ga je niet zo star op die tijden vastbinden. He, want zo'n avond als zaterdag, ja, het was geweldig. Het was om 11:30 nog hartstikke druk ook in die businessruimte. Er waren echt nog veel mensen.
Ja, en je zou dat misschien ook als club dan moeten uitbuiten.
Nou ja,
na zo'n geweldige avond dat men langer blijft hangen.
Er wordt dan gezegd, ja, 3 uur na de wedstrijd, dan is iedereen toch smoren. En,
Ja,
ik heb zoiets van, je kan ook het benaderen van, die mensen betalen een hoop geld om op die plekken te mogen zitten. Dat geldt dan voor de business lounge, maar het geldt natuurlijk ook voor de skyboxen. Nou, dan mag je ze op dat soort momenten, vind ik, ook wel iets meer bieden.
Mm-hmm.
En door gewoon wat langer door te gaan. Je hoeft echt niet tot 4-5 uur hier de toko open te houden. Maar daar kan je wel iets meer gevoel voor hebben.
Ja. Dan nog even terug naar de sfeeractie voorafgaande. Groningse nachten.
Ja.
En daar zag je dan boven, zeg maar,
al die kroegen.
Hoeveel kroegen waren het ook alweer?
Ja, een stuk of 7, 8.
Stuk of 7. Ja. Ja. Daar is dan iedereen, neem ik aan, heen gegaan. om het feestje verder te vieren.
Het was
die
druk.
Kroegen.
Het was druk in de stad, ja.
Ja,
ja. Ja.
Maar die sfeeractie, hè, dat zat natuurlijk al wel een beetje in de pijplijn.
Nou, ik begreep dat ze deze dus al vorig jaar of het jaar ervoor zelfs wilden doen. Maar ja, we hebben natuurlijk continu met corona te maken gehad. Dit was ook een hele dure sfeeractie. 1000 euro's gekost. En ja, ze hebben dus uiteindelijk gewacht tot dit moment om hem uit te voeren. Maar ja, was geweldig. Ook die details die je dan ziet. Hè? Die klok op het grote scherm die aan het draaien was. Het werd steeds later. En dan zag je daar van die mannetjes, hè, van die poppen dan voorlopen. En hoe later het werd, steeds weer naar een andere kroeg. En uiteindelijk dan eindig in het vaatje was het volgens mij. De negende cirkel, ja. Zoiets. En,
waar ben jij geëindigd, Koert? Zaterdagavond?
Uiteindelijk thuis.
Goed zo.
Ik ben niet meer zo'n stapper om, moet ik zeggen. Ik ben wel meer van het restaurantje pakken. Gewoon lekker tafelen en dat soort dingen. Je zal mij niet snel of eigenlijk helemaal niet dronken in de stad rond zien lopen. Maar ik vind het wel hartstikke mooi dat het er is, hoor. Dat de sfeeractie er is en dat doet wel wat. Want je komt het stadion binnen, voordat de spelers naar buiten komen, hele sfeeractie, zeg maar, op de tribune met vlaggen. En inderdaad, al die gebouwen die in zich worden gebracht. Dus dat doet de spelers wat, maar dat doet het publiek ook wat, zeg maar. Hè? En je ziet uiteindelijk dat de wedstrijd er eigenlijk ook wel na was. Er gebeurde gewoon, eigenlijk van voor de wedstrijd al tot aan het einde gebeurde er heel veel. Dus dat heeft goed uitgepakt. Vraag nou meer, toch?
Ja, en wat doet dat met je als speler? Hè? Jij bent ervaringsdeskundige. Ja. Hield jij daar vroeger ook van? Dat er veel kabaal was in het stadion als jullie het veld opkwamen?
Ja, zeker, tuurlijk. Want je hebt helemaal als je thuis speelt natuurlijk. Hè? Je 12e man, dat werkt gewoon echt letterlijk zo. Want je krijgt er gewoon een enorme boost van. Als je weet dat de supporters natuurlijk sowieso al achter je staan. En dan is er ook nog meer sfeer. Ja, dat...
Wat deed dat met jou vroeger? Want als jij die bal had, dan Koert.
Ja.
Iedereen rennen?
Ja.
Of iedereen roepen, jij rennen?
Ja, maar op een of andere manier werkt dat wel heel positief. Dat is hetzelfde als dat jij op je werk zit en je krijgt een complimentje van je leidinggevende of zo, weet je wel. Dat is gewoon iets wat een mens nodig heeft. En dat werkt zo ook in de sport natuurlijk. Dus dat geeft wel echt een extra boost aan iedereen. Absoluut.
Nou, mooi. Ja,
hè?
Ja.
Ja. Ja, waar ben jij geëindigd trouwens?
Pakhuis.
Ja. Bestaat dat nog?
Ja, zeker. Oh. Ja.
Ja, ik ben ook geen stapper meer, hoor, Koert. Dus ik vraag me dan even af of dat nog bestaat, inderdaad.
Hoofdsponsor bij Pakhuis, ja?
Nou, ik keek even op de rekening de dag erna om te zien. Viel mee. Maar ik had gisteren een zware dag.
Oh.
Ja. Ja.
Nou, dat mag ook af en toe natuurlijk. Ook,
ja, toch?
Ook als volger van de FC.
Ja, hoor.
Ja, hè?
Gewoon lekker, ja.
Ja, en als clubwatcher moet je toch ook weten wat er buiten de velden gebeurt.
Even
hè? Want
kijken, nog spelers.
Ja, nou inderdaad, dat is het al rare. Dat is mijn volgende vraag. Heb jij nou spelers gezien in de stad?
Ja, ik heb wel wat gaten.
drink je dan ook een biertje samen met ze?
Ik heb ze niet gezien. Nee.
Je hoeft ook geen namen te noemen, maar...
Nee.
Nee. Maar dat valt dan toch weer tegen. Ja, want we vroegen wel zo toch hoe de spelers gingen ook de stad in.
Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Kwamen de stad niet meer uit.
Nee, maar ja, na zo'n wedstrijd, ja, dan mag je als speler ook wel eventjes even ontspannen, toch? Met een paar biertjes.
Ja. Even vieren. Nog even naar Danny Buijsen. Jij sprak hem en nou, hij was eigenlijk heel erg kort en bondig. Het was gewoon een slechte wedstrijd.
Ja, kijk, een trainer die kijkt natuurlijk naar het spel en naar het niveau van zijn spelers. Ja, en hij kon eigenlijk alleen maar concluderen dat de helft van de selectie door een ondergrens is gegaan. En daar moet je hem natuurlijk helemaal gelijk in geven.
Mm-hmm.
Het was echt dramatisch. En ook bijvoorbeeld een Iran-dus. Nou, ik heb laatst nog geopperd om misschien eens met hem te gaan beginnen ten koste van Michael de Leeuw. Als je dan ziet hoe die jongen invalt, ja, dan vraag ik me af wat hij de hele week heeft gedaan eigenlijk. Op de duur pakte hij de bal gewoon in de handen. Het was echt dramatisch hoe die speelde. En ja, je begint je zo langzamerhand toch wel een beetje af te vragen of het niveau van hem goed genoeg is.
Mm-hmm.
Ik wil hem helemaal niet afschrijven nog. En hij heeft natuurlijk ook best wel wat aanpassingsproblemen gehad, blessures gehad. Noem het allemaal op. Maar het was zo ontzettend zwak. Ik snap dat dan gewoon niet. Dankelui bijvoorbeeld, hè, iemand die we ook...
Die viel juist weer goed in.
Ja, hè, die we vaak hebben aangepakt. Ja, die was ineens weer heel goed.
Ja, maar eigenlijk sinds hij invalt, gek genoeg...
Als hij invalt, is het redelijk.
Oogt het anders misschien. Ja. Dat zal ongetwijfeld ook wel met wat dingen te maken hebben natuurlijk. Mm. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat hij dan ook wel een bijdrage... een hele mooie bijdrage levert ook aan de overwinning van Groningen. Dus... Dat zegt ook wel iets over iemand, hè? Ik bedoel, je kan op de bank terechtkomen. En niet altijd even makkelijk geweest natuurlijk voor hem. Maar dat je dan toch wel, op het moment dat je erin komt, toch wel weer staat. Hè?
Bijvoorbeeld in jouw tijd, waren er toen wel spelers die dan invielen, maar niet alles eraan deden, zeg maar, omdat ze gefrustreerd waren?
Ja, absoluut. Ja. Ja, maar niet eens altijd bewust, hè? Maar je zit gewoon soms met een teleurstelling, heb je ook te maken. En hoe gaat een speler daarmee om, hè? Emoties die er een rol spelen, misschien onzekerheden, twijfel. Dat soort dingen die komen er allemaal bij kijken natuurlijk. Dus het is niet per definitie zo dat een speler die op de bank zit... of de bank terecht is gekomen en dat hij erin komt... dat hij niet zijn best wil doen, maar soms lukt het ook even niet.
Ja. Nee, mooie constatering dat de wedstrijd beslist werd door twee invallers.
Ja, zeker.
Dat is in een notendop dan ook een wedstrijd. Nog even een ander mooi feitje natuurlijk. De 50ste goal van Michael de Leeuw voor FC Groningen.
Kijk.
Hij staat nu derde op de topscorerslijst alle tijden. Peter Houtman staat ver bovenaan.
12 doelpuntjes.
Ja, 12 doelpunten meer. Nou, dat gaat hij denk ik niet meer halen.
Dat kan.
Tenzij hij nog een seizoen blijft.
Nou, dat gaat gebeuren.
Oh, dat gaat gebeuren. Ja, oké.
Ik weet niet of die nu
Jos
heeft...
Rosien, hè, staat er nog. Heb jij nog mee gespeeld, Koert? Of nee. Niet?
Zo ziet het er niet uit.
Oké.
Jan van Dijk was mijn trainer, hè?
Jos Rosien is echt uit de periode dat Groningen ook. Want Jos Rosien, laten we. Want dat weet ik dan toevallig. Is ook Europees topscorer van FC Groningen zelfs.
Ja, hij
heeft de meeste doelpunten in Europa gemaakt. Ja. Voor Groningen. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar ja, staat Groningen daar nog bij stil trouwens? Dat, als je 50 keer scoort voor de club?
Weet ik niet.
Misschien is de volgende wedstrijd. Blommetje.
Ja, dus dat is wel iets waar je natuurlijk een beetje aandacht aan mag besteden. Mm-hmm.
Mooie mijlpaal.
Ja, en ik denk dat...
Nou, en ik wist het eerlijk gezegd niet hoor, dat hij al zoveel goals had gemaakt voor Groningen.
Oh, ja, nou ja, ik wel.
Nee, ik weet wel dat Michael de Leeuw doelpunten kan maken.
Nee, maar het kwam
en dat
natuurlijk,
heeft hij bij Veendam ook wel laten zien. Maar bij Groningen, ik had niet gedacht dat hij al 50 keer had gescoord.
Nee, maar het kwam vorige week al voorbij. Hè, toen hij zijn 49ste maakte tegen Feyenoord. Want daarmee zette hij zichzelf dus in dat rijtje met onder andere Erwin Koeman. Kwam hij toen met op gelijke hoogte. Ja. Nou ja, nu is hij daar voorbij. Dus het was toen dat er al een beetje aandacht aan werd besteed. En nu, prachtig voor hem natuurlijk. Mooi.
Ja, en ook wel zijn kwaliteit. Want zo ken ik Michael de Leeuw ook. De goal, een kopgoal. Hè, dat kan hij ook goed. Hij is niet eens zo groot. Maar hij torende er wel bovenuit. Hè?
Ja, absoluut.
Ja, dat kan hij goed. Oké, de wedstrijd hebben we nu denk ik wel zo ongeveer gehad. Hè? Er zat van alles in. Laten we hopen dat dat tegen Utrecht net zo gaat. Daar gaan we het ook nog alleen over hebben straks aan het eind. Dan nog even wat wellicht toch nog boven de markt hangt. Stefan, en daar weet jij wel wat meer van. Glenn Glenn Bijl mag weg uit Rusland.
Dat is die regeling, hè, van de FIFA.
Ja. Mag daar weg. En Groningen heeft min of meer aangegeven... althans technisch directeur Mark-Jan van der Deres van... we willen er wel werk van maken om hem naar de Euroborg te halen. Wat is de stand van zaken?
Het speelt nog steeds. Er is contact met Bijl. En van der Deres is inmiddels ook wel op de hoogte van hoe het in ieder geval allemaal zit. En dat speelt nog steeds. Hè, dus ik zou niet raar opkijken als dat deze week rondkomt. Maar het begon eigenlijk vorige week. Was vorige week dinsdag. Toen van der Deres zei van dat kan interessant zijn voor ons. Ik vind Bijl een interessante speler. Maar, zei van der Deres, ik heb het nog niet met de technische staf besproken. Zei die er even bij, dus dat is ook wel goed dan om even te noemen natuurlijk voor de volledigheid. Toen was het vrijdag en toen vroegen wij Buijs hoe hij er naar keek. Want ja, Buijs moet hem natuurlijk opstellen. Waarop Buijs weer zei, ik zit er eigenlijk niet op te wachten. Als wij de komende twee wedstrijden goed doorkomen, en dan bedoelde hij met blessures die misschien langdurig zouden kunnen komen, of schorsing, hij zei ja, dan heb ik Bijl niet nodig, want dat doet natuurlijk ook weer iets met je groepsdynamiek, et cetera, et cetera. Nou ja, ook wel een verhaal natuurlijk waar je iets van kan vinden, prima. Dus ik belde s'avonds op vrijdag volgens mij weer met van der Deres. Om te vragen hoe het er dan nu voor stond, helemaal met die uitspraken van Buijs een beetje in ogenschouw genomen. Nou, van der Deres was daar weer door verrast dat Buijs er zo in stond, want ze hadden daar wel overleg blijkbaar over gehad. En ik had het idee dat Buijs toen misschien iets anders weer tegen van der Deres zei. Nou, in ieder geval ruis op de lijn. Gaf Buijs zaterdag na de wedstrijd weer aan weer iets anders. He, dat als Glenn Bijl nou de komende week bijvoorbeeld gehaald zou worden, ja, dan had hij er nog wel weer belang bij. Want dan heb je daarna een interlandweek en heb je natuurlijk twee weken de tijd om iemand een beetje te leren kennen. En,
Buijs kent Bijl toch al heel goed?
Ja, als ik hem geraakt had, was hij nooit meer opgestaan.
Ja, inderdaad.
Maar dat is natuurlijk allemaal wel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat die Russische club, want hij heeft gisteren daar volgens mij nog gespeeld zelfs, dacht dat ze met 2-0 hadden gewonnen, op zich ook wel van hem af wil. Want het gaat natuurlijk met de roebel niet zo heel goed. En hij heeft een eurocontract, maar krijgt uitbetaald in roebels.
Aha.
Dus elke maand moeten er nu veel meer roebels worden overgemaakt door die club om dat gelijk te trekken aan de euro's.
Ja, en eigenlijk aan de FIFA-norm ook.
Ja, dus het is voor die club, kan ik me voorstellen, wel prettig als hij toch vertrekt.
Ja, en denk van der Deres dan aan langere termijn voor Bijl? Hè? Niet alleen dit seizoen,
dat durf ik niet te zeggen. Het is natuurlijk zo met die regeling nu dat buitenlandse spelers die bij een Russische club onder contract staan tot de zomer transfervrij weg mogen. Dus dan worden ze ook door de FIFA als transfervrij beschouwd. Als de situatie in de zomer weer rustig is, dienen ze zich weer te melden bij hun club.
Ja, en dan kijken ze weer van, wat willen we nog met jou? Bij wijze van.
Nee, dan hebben ze gewoon een contract.
Ja, gewoon
contract. En dat contract wordt dan natuurlijk.
En Bijl heeft daar nog een contract voor. Die heeft
nog een aantal jaar contract. Ja. Maar de vraag is natuurlijk ten zeerste of het daar weer rustig is dan in de zomer. Niemand weet hoe die situatie is. We zijn natuurlijk, wat is het nu, een aantal weken zitten we in deze situatie. En de vraag is natuurlijk hoe lang dat gaat duren. Maar ik denk dat Glenn Bijl wel een speler is die Groningen toch nog wel iets kan die nog wel iets kan toevoegen aan dit elftal.
Ja, het is een rechtsback, Koer. Dus jij kunt dat ook wel inschatten. Is Glenn Bijl een geschikte speler voor Groningen?
Ja, het is overduidelijk dat dat dit seizoen is gebleken dat op die positie natuurlijk wel hier en daar wat probleempjes zijn ontstaan. Maar goed, ik heb natuurlijk geen glazen bol om te zeggen dat is de oplossing of zo voor Groningen. Ik bedoel,
wat zou jij doen? Zou jij hem halen of niet?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Dankelaar, ik geloof niet dat Dankelaar een hele slechte speler is. Ik denk dat het door heel veel verschillende omstandigheden zo is geworden dat hij op een gegeven moment zo is gaan spelen. En dat heeft niet alleen met één speler te maken. Soms heeft het ook te maken met spelers om je heen. Maar goed, zou hem halen natuurlijk. Elke extra versterking is natuurlijk welkom als dat binnen de financiële mogelijkheden ligt. Dus ja, het zou misschien niet verkeerd zijn.
Nee, kijk, en er kunnen natuurlijk met Dankelui wel redenen zijn. Maar als we gewoon puur gaan kijken, is de conclusie dat hij gewoon niet goed genoeg is. Dat hij gewoon in het geheel niet voldoet.
Nou ja, hij geeft wel een prima voorzet op Posten.
Ja, maar nou, mag ook wel een keer, toch?
Ja, nee, maar hij heeft het toch.
Ja, maar we hebben hem toch in de basis nu ook een tijd gezien achter elkaar.
Ja,
pakt hij er toch helemaal niks van?
Nee, maar het was ook niet zo dat hij de enige speler was die het niveau niet haalde.
Nee, maar ja, we beoordelen hem toch?
Ja, dat is ook zo. Maar soms liggen omstandigheden ook wel eens anders.
Ja, oké, maar als hij slecht speelt en Casemiro die speelt dan bijvoorbeeld wel goed.
Ja, maar ja.
We hebben toch van.
Hij heeft ook heel veel verschillende spelers voor hem gehad, hè? Ja, op zijn positie of voor hem.
Dat kan allemaal wel zo zijn, maar hij heeft toch gewoon in tijd dat hij bij Groningen speelt niet voldaan.
Nee, ik zeg ook niet dat hij altijd top heeft gepresteerd. Dat zeg ik niet. Alleen, ik denk dat er omstandigheden zijn geweest waardoor je hem niet in zijn optimaliteit hebt gezien. Denk ik.
Ja, dat denk ik niet.
Als het team zou spelen zoals ze nu spelen, met hem in de basis, zou het misschien hè?
Mm-hmm. Nee, het is altijd een beetje koffiedik kijken natuurlijk.
Ja, precies. Maar goed, ja, weet je. Soms blijft de ene speler wel staan, heeft hij de credits bij een trainer. En sommige niet.
Mm-hmm.
Zo ligt het ook.
Nee, dat is zeker waar, maar ik denk we kunnen.
En daar is een trainer natuurlijk ook voor, hè, om dat te bepalen.
Tuurlijk.
Ja, wel of
maar
niet.
Soms kan de ene speler, die hoeft het ene seizoen niks anders te doen.
Die kan
dan
alles fout doen, maar blijft staan.
Ja. En dan komt er bijvoorbeeld een andere trainer, ik zeg niet in het geval van Buijs hoor, maar gewoon in zijn algemeenheid. En dan ziet de andere trainer ziet het wel in je zitten, waardoor die speler wel ineens tot bloei komt. Dus dat vind ik een heel moeilijk. Iets om nu te zeggen, ja, hij is absoluut niet geschikt voor Groningen. Daar doe ik eigenlijk meer op.
Hij is absoluut niet geschikt voor Groningen.
Punt, oké. Maar hij heeft zijn waarde natuurlijk wel.
Helemaal niet.
Dat heb je zaterdag kunnen zien.
Ja, hij valt in en hij geeft een goede voorzet. En dat mag ook wel een keer.
Ja, nou oké.
Okay. Kijk, we hoeven het helemaal niet over oneens zijn. Zaterdag, uitstekende invalbeurt. Deed hij het echt heel goed. Was samen met Postema het meest belangrijk, denk ik, van alle spelers die invielen. Als we nu gaan kijken hoe Dankelui zich gemanifesteerd heeft in het algemeen, in die hele tijd dat hij nu bij Groningen
Dan scoort hij een onvoldoende.
Ja, nou, dan zijn we er toch.
Ja. Eens. Dat ben ik wel eens. Ja. Maar aan de andere kant, hij heeft natuurlijk wel die kwaliteiten wat hij dan zaterdag liet zien.
Ja, maar als we toch gaan kijken naar.
Denk je dat hij zondag in de basis staat tegen Utrecht?
Nee, zeker niet.
Nou, dat
om even het bruggetje te maken naar zondag?
Nee, maar ik denk heel simpel. Kijk je naar Glenn Bell, kijk je naar de Miel Dankelui, is Glenn Bell gewoon een stuk beter? Zo simpel is het eigenlijk toch gewoon. Bell is fit. Speelt op een redelijk niveau in Rusland. We weten wat hij kan. Buijs kent hem. Ik weet niet of dat heel positief is natuurlijk gezien.
Maar speelt Bijl daar ook aan de rechterkant? Als wingback, zeg maar. Zoals dat momenteel heet.
Ik ga er wel vanuit dat hij aan die rechterkant speelt. Maar hij is natuurlijk een rechtsback.
Ja. Maar hij zou ook op het middenveld kunnen spelen, bij wijze van.
Ja, zou kunnen. Maar ik denk dat gewoon voor het restant van het seizoen een welkome versterking is voor Groningen. Hoef je Casemiro ook niet meer op die toch wat meer onnatuurlijke plek te gaan zetten aan die rechterkant. Laat die jongen nou gewoon centraal achterin staan. Dus noods ten koste van Te Wierik of van Hintem.
Mm-hmm. Ja, of een plekje op het middenveld. Dat zou
ook nog kunnen, maar ik denk.
Ja, als de nood hoog is.
Hij is natuurlijk een centrale verdediger. Hij is hartstikke jong. Het gaat een beetje met vallen en opstaan de laatste tijd. Wat is nou prettig dat je gewoon op je beste positie wordt neergezet. Glenn Bell, dan kan je Casemiro toch een van de betere spelers van Groningen op zijn favoriete plekje zetten.
Ja, in ieder geval centraal komt hij beter uit de verf. Dat is duidelijk.
Ja.
Mm-hmm.
Dus ik ben er nog steeds groot voorstander van. Je hebt nu nog 7-8 wedstrijden. Met een beetje geluk komen daar nog 4 wedstrijden bij. Nou ja, dat is toch nog best wel een periode waar je het dan over hebt.
Absoluut. Nou, de eerste is van die wedstrijden, dat is aanstaande zondag. Utrecht uit. Is voor Groningen nooit een makkelijke opgave. Zeker niet in Utrecht zelf. Wat denken jullie? Na zo'n overwinning, wel met slecht voetbal, maar toch winnen. Geeft dat voldoende vertrouwen om ook een positief resultaat te halen in Utrecht?
Nou ja, Utrecht is ook niet heel stabiel dit seizoen. Ik bedoel, tegen PSV... Of PSV had het in ieder geval ook niet heel erg makkelijk daar. En als het publiek daar achter gaat staan... dan kan het ook een beetje een hel worden daar zo. Maar ik kan niet echt zeggen dat ik Utrecht heel veel beter vind... dan de Groningse selectie op dit moment. Het is wel een dreigende ploeg. Hè? Ze hebben op dit moment 40 punten.
Ja, zoiets.
Ja.
Dus ze zullen niet heel veel meer gaan switchen van positie op een plek op de ranglijst.
Ja, ze zijn eigenlijk zeker van de playoffs.
Ja, precies. Ja. Dus voor Groningen valt er alleen maar te winnen, denk ik, in dit geval. Want Utrecht uit, ja, dan calculeer je niet zomaar in van hey, daar halen we even 3 punten vandaan. Dus ja, alles mag. Eigenlijk min of meer, hè? Ik bedoel, want ze staan nu in het linker rijtje. Nou, dat moet je toch een wat vrijer gevoel geven. Zo van, hey, we gaan lekker doorstoten.
Nou ja, of, en dat is wat Buijs bijvoorbeeld nog zei na afloop... dat dit toch weer voor een soort nieuwe druk zorgt, hè, bij die spelers. Want eigenlijk zat je heel lang een beetje in een niemandsland. Iedereen had eigenlijk al het seizoen min of meer weggegooid. Zei het wordt een soort middenmoot en that's it. Nu sta je ineens op een plek dat er iets te winnen valt. He, dus dan ga je toch op een andere manier wedstrijden in. Maar mensen kijken ook weer op een andere manier naar je. He, van Groningen wordt nu bijvoorbeeld veel meer verwacht dan van een Heerenveen. Terwijl het verschil natuurlijk maar 6 punten is.
Mm-hmm.
Heerenveen denkt iedereen, nou die bakken er niks van. Is ook zo, is ook wel mooi natuurlijk. maar er wordt nu ook weer anders naar Groningen gekeken. En ik denk... Als je...
Ja, door de buitenwacht.
Ja, precies. En dat doet weer wat met spelers.
Ja, maar dat hoeft niet per se. Ik denk dat als je als spelersgroep zijn en zoiets hebt... Want je komt van ver.
Ja.
Dat wat ze nu hebben gepresteerd is eigenlijk al een prestatie op zich. Of je nou goed speelt of niet.
Nee, dat
ze hebben gewoon echt laten zien dat de vechtlust er is. Dat de werklust er is. En dat de groepsdynamiek er ook is. Hè? Want ze zijn niet afgegleden. Ze hebben niet met de vinger gewezen naar elkaar. De groep is toch goed intact gebleven. Waardoor ze eigenlijk nu op een hele knappe manier... naar het linkerrijtje toe zijn gegaan. En ze zitten in een positieve flow. Hè? Zaterdag speelden ze eigenlijk niet goed. Maar je wint toch je wedstrijden. Ja. Nou, dat zegt ook iets.
Mm-hmm.
Hè? Dus dat houdt in dat je dan... Ja, je hebt toch wat krediet opgebouwd. Ook in je team, weet je wel. Dus je kan het je permitteren om een keer een wat mindere wedstrijd te spelen en toch te winnen. Nou, en ik denk dat dit juist een hele leuke wedstrijd is, Utrecht uit. Want ja, je hoeft eigenlijk niet per se. Tuurlijk wil je de play-offs halen, maar wat ik al zeg, Utrecht uit, dan ga je op voorhand niet zeggen, daar halen we 3 punten. Dus je kan eigenlijk met een vrij gevoel, kan je lekker die kant op.
Ja, en komt denk ik bij dat je een beetje misschien kan kijken naar die wedstrijd van Groningen tegen Feyenoord in de Kuip. He, dat Groningen zich helemaal instelt op wat de tegenstander gaat doen. En dat is iets wat Groningen natuurlijk best wel redelijk doet de laatste tijd. Utrecht zal voornamelijk willen aanvallen, willen scoren, willen voetballen, et cetera, et cetera. Groningen kan daar wel redelijk op anticiperen. Dus ik denk dat we een wedstrijd kunnen verwachten... Een beetje à la Feyenoord. Utrecht het merendeel van het balbezit. En Groningen met snelle combinaties eruit proberen te komen.
Ja, en ik wil nog wel even een dingetje eruit lichten. Duarte, afgelopen zaterdag ook. Maar je ziet het al wekenlang. Niet alleen zijn veldspel, maar zijn traptechniek. Bij alle corners zijn bijna gevaarlijk op dit moment bij Groningen.
Was jaren niet gevallen.
Ja, elke bal die hij raakt, die van zijn voet afkomt, is bijna... Ja, die komt gewoon bij een speler aan. Dus ik denk, in je standaard situaties, zoals vrije trappen en corners... Ja, daar kan je heel veel uitproberen.
Dat is een wapen ook geworden.
Ja, absoluut.
Absoluut.
Ja. Oké, mooi. Dan nog even, want dat kwam ik ergens tegen op social media. Een oproep, zelfs in audio, van Danny Buijs richting de supporters. Heb jij dat nog meegekregen, Stefan? Nou, daarin doet hij een oproep, zeg maar, van... Nou, ga alsjeblieft mee naar Utrecht.
Ja.
Moet een trainer dat doen?
Ja, tuurlijk. Dat is toch prima? En
daar heeft hij natuurlijk verschillende kanalen voor. Maar hij had
echt
even de supportersvereniging een audioberichtje gestuurd van... Nou, koop alsjeblieft een kaart, want gaan er iets moois van maken met z'n allen in Utrecht.
Ja. Maar dat is toch... Ja, waarschijnlijk heeft de supportersvereniging gewoon aan hem gevraagd of hij dat wil doen. En dan is Danny Buijs de broertste niet. Tuurlijk doet hij dat.
Ja.
En dat is toch prima. Dat is toch goed. Hoe meer supporters daar zijn, hoe beter.
Ja, en vooral bij zo'n wedstrijd. Want Utrecht supporters zijn ook heel erg fanatiek.
Ja, en luidruchtig.
Ja, precies. Ja. Dus als jij gewoon daar met een vol uitvak aankomt... Ja, dat is toch ook te gek?
Ja, dan zit de schrik er wel even in bij Utrecht.
Ik denk niet dat ze zo heel snel bang zijn daar in Utrecht. Dat denk ik niet, maar het komt de sfeer alleen maar ten goede. Laat het daarop houden.
Ja, absoluut.
Doen jullie ook aan een voorspelling trouwens? Al in de podcast van in de aanloop? Of nog niet?
Jij bent de baas, hè?
Ja, nee, maar dus ik weet niet hoe dat altijd gaat in deze podcast. Maar zeg eens wat, Stefan.
Nou, 1-1.
1-1.
Ja, ik heb een voorspelling gedaan. Maar ik kom zo, volgens mij 0-1.
0-1?
Ja.
Jij voorspelt er altijd een resultaat wel voor Groningen?
Ja, ja.
En je staat nu voor, hè?
Ja, ik sta nu voor.
En je samen met John de Jong altijd. Ja.
En je zei net dat je geen goede glazen bol hebt. Maar ik hoop dat het in dit geval wel zo is.
Ja, dat had ik ook.
Ja,
natuurlijk voor Remco Balk een bijzondere wedstrijd.
Ja.
Absoluut. Absoluut, als hij speelt.
Ja, maar hij heeft nog niet... Utrecht heeft natuurlijk ook wel met wat blessures te maken.
En corona ook nog, hè?
Corona,
met name.
Nu is Maher volgens mij ook nog geschorst zondag. Mm-hmm.
Maar hier heb je natuurlijk ook nog...
Maar hier is daar ook nog.
Mm-hmm.
En,
Warmerdam speelt
ook
nog.
Warmerdam speelt ook altijd. En, het zou voor Balk natuurlijk een droomscenario zijn.
Ja, wat?
Om te verliezen?
Nee, tegen Groningen de winnende te maken.
Ja,
Romano Postema nog, hè?
Ja, mooi.
Ja, oké. Okay. We sluiten FC Groningen af. We gaan naar het sportmoment van de week. Jullie hebben, denk ik, uit een ruim aanbod wel een keuze kunnen maken.
Nou ja, ik houd het liever dicht bij huis. We houden het maar bij zaterdag. Ja, mooie prestatie van Romano Postema, maar ik denk... die twee goals, ook nog zo'n overwinning, zo lang voor geknokt. Dus dat vond ik wel een mooi sportmoment.
Jij iets anders dan voetbal, Stefan? Nee, uit de voetballerij?
We hebben het eigenlijk al wel een beetje behandeld, maar ik heb me echt weer verbaasd over het scheidsrechterskorps dit weekend.
Dat was ik nog even vergeten aan te stippen, want Van der Eijk geeft na afloop wel aan van ik zat fout.
Ja, wat heb je er nou aan?
Je hebt er niks aan, maar kijk, dat is vaak dan het verhaal. Hè? Van, je neemt een beslissing en na afloop word je dan gevraagd om voor de camera te verschijnen. En vervolgens geef je toe van, ik zat ernaast, ik heb het niet goed beoordeeld.
Ja, prima. Maar...
En daarbij kwam ook nog, want de VAR heeft zich hier niet eens mee bemoeid, heb ik begrepen.
Nee.
Het was een individuele beslissing van de scheidsrechter op het veld.
Ja, maar ja, dat kan wel zo zijn.
Ja.
Maar we hebben die VAR niet, zodat hij in Zeist...
Die moet wel wat te doen.
Handen ervan aftrekken, zeg maar.
Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Hey.
En ik vind het wel jammer, want ik vind die Van der Eijk een... ik heb hem voor de eerste keer gezien... de bekerwedstrijd Harkema's Boys FC Groningen, een paar jaar geleden.
Ja, het is een scheidsrechter van de wat nieuwere generatie.
Ja, en toen floot hij uitstekend. Ik denk zo, een groot talent. Als ik hem de laatste tijd zie, een soort van Joey Kooi-achtig, weet je wel. Dan heb je ook nog, hoe heet hij nu, die bij Feyenoord floot? Kamphuis. Nee, het is niet Kamphuis. Ik kom
met... Landschot?
Nee, ik kom
met... Hichler?
Nee, met die hensbal.
Oh ja.
Oh.
Ja.
Dat vind ik is ook zo'n waardeloos scheidsrechter.
Ja, ik weet even niet wie daar scheidsrechter was.
Nee, ik kom er even niet op. Maar je hebt zoveel slechte scheidsrechters op dit moment. Het is echt ongelooflijk.
Ja, het wordt tijd dat Simon Mulder weer terugkomt.
Nou ja.
Ja, maar misschien sinds de invoering van de VAR is er nog meer onduidelijkheid ontstaan. Hè? Want vroeger had je gewoon, scheidsrechter zit fout of niet fout, that's it. En nu gaan er hele discussies aan de gaande of de fase inmenging moet hebben of niet. Of hebben ze het juist gedaan of niet.
Ja, maar ik denk zo'n momentje bij Groningen. Ook al zegt de VAR, ik steun je, maar ik twijfel. Hè, want dat kan ik me goed voorstellen. Laat die jongen dan even naar dat scherm
lopen. Ja, precies.
Laat hem even kijken. Iedereen ziet 100 herhalingen thuis... Hij niet. Ja. Hij staat op 10 meter van dat scherm. Ga er even 30 seconden naar kijken. Even twee keer afspelen en dan ben je er.
Maar in dit geval, als hij was gaan kijken, dan had Strand Larsen misschien ook rood gekregen. Want die begint toch met zijn hoofd...
Ja, maar dat... Nee, dat was ook geen kopstoot. Dat was irritant gedrag.
Ja, maar dit vond ik wel zwaar, weet je.
Het is gewoon helemaal nergens zo.
Ja, ik bedoel...
Maar ja, ook zo bij PEC Zwolle dus. Ga even kijken.
Ja, ja. Maar wat zeggen de regels dan? Die jongen die maakt wel een beweging met zijn hoofd natuurlijk. Hè?
Ja, maar dit was geen kopstoot.
Nee, oké, maar wat zeggen de regels?
Ja, precies.
Is zelfs dit al genoeg voor rood? Dat zou best kunnen.
Nee, want elke regel kan je natuurlijk interpreteren zoals je wil.
Okay. Ja, maar die discussie...
Het is absoluut geen rood, maar...
Nee, maar de discussie is er al heel vaak geweest, inderdaad.
Die
is
moet ter plekke beslissen.
De beweging.
En als hij de regels goed kent, en daar mogen we toch allemaal met z'n allen van uitgaan, dat een scheidsrechter de regels kent.
Ja.
En hij heeft ergens dan gelezen van, ja, zelfs zeg maar, als je de beweging al maakt voor een kopstoot, dat is rood. Ja, dan heeft hij het aan het rechte eind natuurlijk.
Ja, maar hij zegt dat zelf wel. Natuurlijk ook dat hij verkeerd zit.
En de afloop zegt, ja, maar ja.
Dus ja, waar gaat het over? Ja. Het is echt...
Het is onduidelijk. Kijk, en dat merk je hier ook wel weer. Wij zitten hier nu met z'n drieën. Ja. En nou ja, we zijn het grotendeels wel eens, maar hebben toch ook her en der wel wat twijfel. Mm-hmm. Hè?
Ja, maar in ieder geval, scheidsrechters... ja, verschrikkelijk allemaal.
Ja. Nou, dat dus het sportmoment van de week. Jij Romano Postema, jij de scheidsrechters die niet functioneren.
En jij dan? Stefan.
Nou ja, dat is van een hele andere orde natuurlijk. Mijn sportmoment van de week. Dat was zaterdagmiddag in Tialf. Het afscheid van Sven Kramer en Irene Wüst.
Nou,
ik weet niet of jullie iets hebben met schaatsen.
Ja, ik vind het wel mooi om te zien. Ik heb het alleen van zo dichtbij meegemaakt.
Maar... Nee, het was alleen jammer, want ook Louis van Gaal, de bondscoach van het Nederlands elftal, die kwam daar een praatje doen. Maar het geluid viel weg.
Oh.
Op tv althans.
Okay.
En het was heel moeilijk te verstaan in Tialf zelf. Dus dat was wel een beetje jammer, want... Ja. Nou ja, dan komt die man daar speciaal naar Tialf om een praatje te houden voor twee sporticonen natuurlijk van Nederland. Ja, en dan sta je daar eigenlijk een beetje voor lul.
Ja, dat hoort niet.
Dat hoort natuurlijk niet. Maar je kunt ook niet zeggen van ja, stop even, want het geluid doet het niet.
Misschien moet je dat dan wel gewoon zeggen.
Ja, misschien wel. Maar zo'n live uitzending gaat ook door.
Wie durft dat?
À la far.
Ja, want ze zaten ook wel weer te pushen volgens mij van ja, we moeten wel doorgaan, want we hebben het journaal om 6:00. Dat krijg je nu ook in deze periode, zeg maar, waarin het journaal eigenlijk belangrijker is dan een sportuitzending. Ja. En ook terecht hoor, vind ik. Ja, maar ook terecht hoor, vind ik, dat er heel veel aandacht is voor die oorlog daar in Oekraïne.
Ja.
Dus, en we gaan eruit, hè. Ik hoor het met jouw muziek.
Ja.
Koert's keuze.
Even iets Nederlandstalers dit keer.
Ja?
Even iets Nederlandstalers.
Ja, dan gaan we dan na dit nummer doen. Okay. Want ik heb Boney M. en Sonny.
Kijk. Waarom?
Nou ja, je zou denken om de zon, maar het gaat om een liefdesrelatie, zeg maar.
Oh, heb je er weer een? Ja.
Weer. Om hoeveel sta ik dan nu?
Ja, dat weet niemand volgens mij, hè?
Ik ben zaterdag gewoon naar huis gaan, hoor, heel netjes.
Keurig. Daar kunnen ze ook wachten. Hebben we alleen naar huis gegaan, trouwens?
Ja, okay. Absoluut.
Okay.
Een speed Cadillac, hè?
Speed Cadillac
erbij. Lekker. Bedankt mannen voor deze podcast.
Ja, jij ook.
Graag gedaan.
Ja,
volgende keer weer met Nivino.
Als hij nog wil.